Nou, nogmaals, heel hartelijk welkom allemaal op de Jijdenavond over getuigen. En als welkomstwoord wil ik eigenlijk een paar versen met jullie gelijk al lezen uit 1 Kronieken 16. En daar staat: zing voor de Heere heel de aarde, hebben we net gedaan. Breng de boodschap van zijn heil van dag tot dag. Getuigen. Vertel onder de heidenvolken zijn eer, onder alle volken zijn wonderen. Want de Heere is groot en zeer te prijzen. Hij is ontzagwekkend boven alle goden. Nou, heel hartelijk welkom aan jullie allemaal als bezoekers. En ook een bijzonder woord van welkom aan alle vrijwilligers, wil ik vanavond toch even zeggen. Er wordt altijd voor elke avond heel veel werk verzet voor zo'n avond. Mensen die de stoelen klaarzetten, de mensen van de techniek, mensen die de koffie klaarzetten, het welkomsteam en natuurlijk het muziekteam. En in het bijzonder ga ik toch eventjes ook Michel van Rijthoven noemen, die vannacht een hele nacht les heeft gegeven voor het goede doel en hier toch vanavond staat. Dus heel fijn dat jullie allemaal jullie medewerking willen delen. Ook een bijzonder woord van welkom natuurlijk aan de spreker, dominee Bos. Fijn dat u er bent en iets wilt delen over getuigen. En altijd, ik doe het pas voor de derde keer natuurlijk, maar ja, op het moment dat ik een spreker heb, en die wil je dan toch een beetje introduceren, dus dan ga je even op internet zoeken van, ja, wat kan ik er eigenlijk over vertellen? Nou, ik vond eigenlijk maar twee dingen over dominee Bos. Ja, spannend. Het eerste is dat hij de dominee is, en dat in Ballingsveen op het moment. En het tweede is, wat ik vond, dat hij een Twitter-account heeft. Heel lang geleden, in 2013 aangemaakt. Tenminste, ik hoop dat ik dan de goede account voor hem heb gehad. En daar stond op 26 oktober, tweette u: zoals gewoonlijk loop ik meestal 2 jaar achter de nieuwste trends aan. Daarom vandaag toch maar op Twitter gegaan. Dus ik dacht bij mezelf, krijg vanavond een leven van een dominee die gewoonlijk achterloopt. En hij gaat het hebben over een thema waarin wij misschien soms wel achterlopen, namelijk getuigen. Dus goed dat we hier allemaal vanavond zijn. Want ja, heel de wereld moet het weten. We hebben het net natuurlijk gezongen met elkaar. Ik zou zeggen, nu ik jullie heb welkom geheten, heet elkaar ook even welkom. Kijk even voor en achter je, geef elkaar even een hand. En wens elkaar even een fijne avond en hoop ik daarna de avond te openen met gebed. Zullen we samen gaan bidden? Heilige, hoog verheven God. Dank u wel dat we hier vanavond mogen zijn. We hebben zojuist elkaar welkom geheten. Ik heb de bezoekers welkom geheten en de vrijwilligers. En de bezoekers hebben elkaar welkom geheten. En Heer, dan rest ons nog één ding. En dat is u vanavond welkom heten op deze Jijderavond. En Heer, dat is geen loos gebed, dat weten we, omdat u in uw woord heeft beloofd. Waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Heer, wat een wonder dat u, die hoogverheven God, bij ons vanavond aanwezig wil zijn. Om ons te leren, maar ook om ons te vervullen. Want Heer, ja, waar het hart vol van is, daar stroomt de mond van over. Dus het is wel de bedoeling dat we vol zijn van u, om vervolgens ook te kunnen gaan getuigen. En Heer, zegen daartoe deze avond. Wees niet alleen nabij, maar wilt u ons ook aanraken en geef dat het een gezegende avond mag zijn. En wilt u daartoe ook de spreker helpen en een ieder ander ook die een taak heeft deze avond. Heer, dat het allemaal uiteindelijk tot eer van uw naam mag zijn. Heer, ik bid u ook voor mensen in het bijzonder die een bijzondere taak hebben in het getuigen. En dan denk ik aan zendelingen of evangelisten. Mark de Gooier ook, die hier vroeger vrijwilliger was, op zijn plekje in Rotterdam. Ik bid u ook voor de mensen die vervolgd worden om hun geloof. Heer, we vergeten ze zo vaak in ons gebed. Maar u zegt, als 1 lid lijdt, lijden alle leden. En Heer, wat is hun, ja, hun lijden ook vaak een getuigenis voor de wereld? En ik wil u in het bijzonder voor ze bidden vanavond.
Of u ze vervullen wilt met kracht. En of u ze nabij wil zijn en zegenen wil. Heer, zegen zo een ieder die in uw dienst een taak heeft. En geef ook dat wij onszelf geroepen weten om op ons plekje, misschien op een hele kleine manier of op een hele kleine plek, te getuigen van u. Heer, zegen een ieder die hier vanavond is. Ook mensen die misschien hier voor het eerst zijn of mensen die op zoek zijn naar het geloof. Of misschien helemaal niet geloven, maar gewoon een keer willen komen kijken. Heer, fijn dat u ze ook heeft geroepen op een bepaalde manier om hier te zijn vanavond. En wilt u hen ook zegenen en hen vervullen. En geef zo dat deze avond vol mag zijn van u. Heere God, we willen tegen u zeggen, u bent van harte welkom op deze avond. In Jezus' naam. Amen. Zullen we ook zingen wat we zojuist gebeden hebben uit de opwekking. Het lied Wees welkom, Geest van God. Vanavond vier verhaaltjes voor jullie, om te beginnen, als inleiding op thema. En het zijn helemaal eigenlijk geen spannende verhaaltjes, een beetje saaie verhaaltjes zelfs. Maar ik wilde eigenlijk iets mee duidelijk maken, of een soort van een thema inleiden. En daarom wil ik iets vertellen over de noodzaak van getuigen. Ik wil iets vertellen over de opdracht tot getuigen. Ik
wil iets vertellen over de kern van getuigen, of een beeld van getuigen, en vervolgens de praktijk van getuigen. Dus dat is al heel wat eigenlijk. Ja, dat zijn we ook wel gewend, misschien een beetje van gastheren, dat je eigenlijk al een lezing krijgt voordat de echte lezing begint. Ik zal het proberen kort te houden. Eerste praaltje. Ik stond in Amsterdam op bij een bushalte en ik had een opdracht gedaan. Ik moest een gemeente onderzoeken voor mijn studie theologie. En ik stond te wachten op de bus en er stond een jongen daar met zo'n deuspetje op. En hij zegt tegen mij, hey ouwe, snap jij hoe dit werkt? Ik zeg, wat bedoel je? Hij zegt, nou, waar moet je naartoe? Ik zeg, dan moet naar Amsterdam Centraal. Hij zegt, ja, ik snap er niks van, joh. Ik loop al 10 keer heen en weer en die bus komt maar niet. Nou, ik vind zoiets natuurlijk fantastisch. Ik vind het leuk als mensen wildvreemden zo tegen je beginnen te praten. Dus ik kom een heel gesprek met die jongen. Ik ben ook niet zo'n held met openbaar vervoer, maar uiteindelijk zaten we toch alle twee in de bus op weg naar Amsterdam Centraal, dus het is gelukt. En we kwamen in een heel gesprek en nou, dan komt natuurlijk ook altijd het praatje van, ja, wat doe je voor je werk of voor je studie? Ze zeggen, wat doe je voor studie? Wat studeer je? Ik zeg, ik studeer theologie. Oké. Okay. Dus het bleef veel te lang stil. Ik zeg, weet je wat dat is? Ik kom toch wel vaker tegen dat mensen niet weten wat dat is. Hij zegt, nee, dat weet ik wel hoor. Ik heb daar pas nog van gehoord. Dat is best wel een nieuwe studie, toch? Ik zeg, ja, nieuwe studie. Ik zeg, eigenlijk niet. Ik zeg, en dus ik legde hem uit. Het gaat over God, het gaat over religie. Toen zei hij, oh, dus je komt eigenlijk hier een beetje kijken wat er nog van over is in de grote stad. Ja, best grappig natuurlijk. Maar anderzijds denk ik ook bij mezelf, dit tekent toch eigenlijk wel een beetje de noodzaak ook van getuigen. Mensen weten echt niet meer wie God is. Mensen weten niet wat theologie is. Nou, daar kan ik me nog enigszins in leven. Hoewel. Maar ze weten niet meer wie God is. En ze zeggen eigenlijk van ja, wat is er nog van over? Noodzaak van getuigen. Dat was het eerste verhaaltje. Tweede verhaaltje. Ik was 2 weken geleden op een conferentie en daar sprak John Piper, wie kent hem niet. En die sprak over het verheerlijken van God. En hij zei, God wordt het meest verheerlijkt als we onze vreugde, als we onze diepste vreugde in hem vinden. Vond ik een prachtige gedachte. Nou, waarom vertel ik dit? Heeft niet zo heel veel hiermee te maken natuurlijk. Maar op het moment dat ik die zaal uitliep, de kerkzaal, toen zag ik boven de deur een tekst staan. Dat was een tekst uit Johannes 20, vers 21. En daar staat, daar zegt Jezus, zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Dus eigenlijk als je de kerkzaal uitging, dan kreeg je die opdracht mee. Van wat je hier gehoord hebt, dat moet je niet voor jezelf houden. Daar moet je wat mee gaan doen. De opdracht tot getuigen. Derde verhaaltje. Ik reed naar huis en het was op zich nog redelijk mooi weer voor 2 weken geleden. En er was nog redelijk mooi weer. Dus ik denk, joh, ik ga nog even op het strand lopen. Ik ga even laten bezinken wat ik allemaal gehoord heb. Dus ik kwam thuis, ik trok gelijk mijn zwembroek aan. En ik denk, ik ga nog een mooie wandeling maken. En ik liep er over het strand. Ik was ook een beetje bezig met het thema voor vanavond, om dat voor te bereiden. En ik kom een man tegen. Ik kende hem, deze keer wel. En hij had een koptelefoon op. En hij was aanbiddingsmuziek aan het luisteren, vertelde hij me. Maar hij deed het voor mij even af natuurlijk. En hij zegt, joh, volgens mij zag ik jouw vader daar verder oplopen. Dus ik heb hem niet gesproken verder. Ik was aanbiddingsmuziek aan het luisteren, maar jouw vader liep daar. Dus nou, even een praatje gemaakt en alles. En toen dacht ik bij mezelf, ook omdat ik bezig met het thema, want anders kom je nooit op zo'n gekke brug. Maar toen dacht ik bij mezelf, is dit niet misschien een beeld van getuigen? Namelijk dat je je eigen aanbidding van God even onderbreekt of even pauzeert om een ander goed nieuws te vertellen. Wat is dat goede nieuws? Nou, je vader komt eraan. Beeld van getuigen. Dat is het derde verhaaltje. En dan het vierde verhaaltje, dat is de praktijk van getuigen. Want ik kwam mijn vader dus op een gegeven moment inderdaad tegen. Dus het goede nieuws bleek te kloppen. En we hebben nog een duikje in zee gedaan. Dat doet er verder niet toe. Liepen terug over het strand. En kwamen we op een gegeven moment een vrouw tegen. En die stond spreeuwen te fotograferen. Nou, houdt mijn vader van vogels en ook wel van, ja, van vreemde vogels, om maar even zo te zeggen, om met mensen in gesprek te gaan. Dus hij is hier trouwens ook vanavond aanwezig voor de eerste keer. Dus als je een oude man ziet, dan denk je, nou, spreek hem gerust eens aan, dat vindt hij fantastisch. Maar die was spreeuwen aan het fotograferen, dus mijn vader die denkt, ik spreek er even aan. En nou, mevrouw, mooie foto's aan het maken. Nou, ook weer een heel gesprek natuurlijk over vogels en foto's en wat het allemaal wel mocht zijn. En op een gegeven moment ook over geloof. Daar komen we dan toch automatisch altijd weer op uit, op een of andere manier. Tenminste, de man en mevrouw. En op een gegeven moment vertelde die vrouw, ja, ik ben ook eigenlijk wel geloof opgevoed, maar ik heb het toch allemaal weer wat anders opgepakt uiteindelijk. Het is allerlei, ik heb toch meer een mengsel van allerlei religies. Want er zit wat goeds in het boeddhisme en er zit wat goeds in het jodendom. En er zit wat goeds in de islam en ook in het christendom. Dus je zat eigenlijk een beetje een mengsel, een soort van soep van allerlei religies door elkaar. En dat was haar religie. En toen hoorde ik mijn vader vertellen, en dat is eigenlijk de inhoud, de praktijk van het getuigen. Toen hoorde ik hem vertellen over Jezus. Wat is nou het verschil tussen Jezus of het christendom en al die andere religies? En het verschil, dat verwoordde hij dan zo. Hij wist helemaal niet dat ik het hierover zou hebben. Dus. Maar in ieder geval, hij zei, wat er bij al die andere religies het geval is, is dat je je op moet werken tot God. Jullie hebben het vast wel vaker gehoord. En het christendom leert nou precies tegenovergestelde, dat God van boven, uit de hoge hemel, naar ons toe kwam. En hij kwam daar om te getuigen. Te getuigen, goed nieuws te brengen. En daar gaan we vanavond ook een voorbeeld van horen, als we straks gaan lezen uit de geschiedenis van de Jezus en de Samaritaanse vrouw. Hij kwam om te getuigen en als volgeling van hem, denk aan die opdracht, aan die tekst uit Johannes 20, zijn wij ook geroepen om te getuigen. En vanavond kunnen we daar eigenlijk al een beetje een beginnetje mee maken. We gaan na de pauze ook luisteren naar een getuigenis. Prachtig dat het op deze avond mogelijk is. En ik zou jullie vanavond ook een beginnetje willen laten maken met getuigen. Vertel gewoon tegen elkaar wat God in je leven gedaan heeft. En als aanzetje zou ik jullie vanavond ook wat willen getuigen. En dat is namelijk het volgende. Ik weet niet hoe je hier vanavond gekomen bent. Ik zei het al in mijn gebed, misschien ben je wel niet gelovig. Misschien ben je zoekend, misschien ben je heel overtuigd gelovig. Heb je net belijdenis gedaan. Ik weet nog van vorige avond dat mensen enthousiast gelovig waren en vertelden over wat God in hun leven had gedaan. Maar hoe je hier vanavond ook zit, voor jullie allemaal is dezelfde boodschap. Dat er goed nieuws is voor je. Dus het maakt niet uit wie je bent of hoe je je voelt of wat dan ook. Maar er is een goed nieuws voor je. En het goede nieuws is, je vader komt eraan. En ik zou jullie willen vragen vanavond om over na te denken ook of je klaar bent voor die vraag. En of je buurman klaar is voor die vraag. En of je beste vriend klaar is voor die vraag. En of je klasgenoten en of je collega's klaar zijn voor die vraag. Of voor dat moment dat Jezus terugkomt. Zullen we nu eerst een lied gaan zingen, namelijk het lied Vrede zij u, waarin die opdracht ook terugklinkt. Gelijk mij de Vader zond, zend ik ook u. Samen het verhaal lezen van Jezus en de Samaritaanse vrouw uit Johannes 4. Dan best een stukje, vers 1 tot en met 26. Toen nu de Heere merkte dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, verliet hij Judea en vertrok hij weer naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan en hij kwam bij een stad in Samaria, Sychar genoemd, dicht bij het stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was een bron van Jacob. Jezus nu ging vermoeid van de reis bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tegen haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zei tegen hem, hoe vraagt u die een Jood bent van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tegen haar, als u de gave van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt, geef mij te drinken, u zou het hem hebben gevraagd en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zei tegen hem, mijn heer, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar hebt u dan het levende water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft en zelf eruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudde? Jezus antwoordde en zei tegen haar, ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. De vrouw zei tegen hem, mijn heer, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer zal hebben en niet hier hoef te komen om te putten. Jezus zei tegen haar, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei tegen hem, ik heb geen man. Jezus zei tegen haar, u hebt terecht gezegd, ik heb geen man, want 5 mannen hebt u gehad en die u nu hebt is uw man niet. Dat hebt u naar waarheid gezegd. De vrouw zei tegen hem, mijn heer, ik zie dat u een profeet bent. Onze vaderen hebben op deze berg aanbeden en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tegen haar, vrouw, geloof mij, de tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt en is nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zei tegen hem, ik weet dat de Messias komt, die de Christus genoemd zal worden. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zei tegen haar, ik ben het die met u spreek. We zullen nu eerst samen een beetje het Jijda-lied gaan zingen, of in ieder geval het lied wat we vaak voor lezingen zingen. Als een hert dat verlangt naar water, dan gaat dominee Bos, geef ik daarna graag het woord om de lezing te houden. Tijdens de lezing kun je, zoals gebruikelijk, je vragen onthouden om straks mondeling te stellen, maar je kunt ze ook anoniem stellen via de website steljevraag.tk. Dus ik zou je willen aanmoedigen om dat ook tijdens de lezing al gerust te doen. En na de lezing zingen we met elkaar Psalm 84.
Oh, ik moet even in het licht kijken. Goedenavond allemaal. Dank voor de uitnodiging allereerst om hier vanavond een keer te spreken. Dat is mooi. Ik zie veel jonge mensen. Ik zie gelukkig ook een paar bekenden. Dan voel ik me altijd wat vertrouwder als ik wat bekende gezichten zie. Dus mooi om vanavond in jullie midden te zijn. Gerco, ja, dat is altijd een beetje riskant als je gaat zoeken op internet, hè, wat je dan van dominee tegenkomt. Dus het viel me eigenlijk alles mee dat je hierop uitgekomen bent. Het klopt ook. Twitter, dat is een van mijn mislukte experimenten geworden. Ik geloof dat ik het een week heb volgehouden en toen was het weer voorbij. Maar hij bestaat blijkbaar nog, die account. Dat is ook wel mooi, hè, dat mislukkingen misschien ook nog weer een nieuwe kans bieden om het nog weer eens op te pakken. Je hebt 4 verhaaltjes verteld. Ik denk, dan ga ik er maar met een 5e overheen om te beginnen vanavond. Het was 2 weken geleden dat mijn zoontje van 8 zijn kinderfeestje vierde. En ik had bedacht om met hem en een aantal vrienden naar de Amsterdam Arena te gaan voor een kids tour. Nou, die kinderen vonden het allemaal fantastisch en voor papa was dat dan ook gelijk een aangenaam feestje, want ik vond het ook wel aardig om daar eens een keer naartoe te gaan. Dus met een paar van de jongens in de auto naar Amsterdam. Nou, dan kom je dus die arena binnen en in de kleedkamer van Ajax en in de perszaal mochten ze achter het bureau gaan zitten. En daarna natuurlijk ook het veld op. En zelfs zo dichtbij dat ze in die grote stoelen konden gaan zitten waar die spelers normaal gesproken zitten. En ze mochten zelfs als klap op de vuurpijl ook nog een balletje trappen in de arena. Nou, je begrijpt, na afloop, terug in de auto, die kinderen allemaal dol enthousiast. De een had nog meer gezien dan de ander. Heb je het shirt van Messi gezien? Zei er een op de achterbank. En heb je die jacuzzi's gezien in de kleedkamer van Ajax? En op een bepaald moment zei er een, morgen in de klas, dan gaan we natuurlijk wel vertellen wat we hebben gezien. Want misschien dat een paar andere kinderen er dan ook wel naartoe willen. Ik dacht, hé, dat ga ik onthouden voor als ik iets ga vertellen over getuigen zijn. Want daar begint het volgens mij mee. Je bent ergens zo enthousiast over, je hebt iets gezien, je hebt iets gehoord en je denkt dat moet iedereen weten. Nou, misschien heb jij dat nou niet 1, 2, 3 bij de Amsterdam Arena, maar misschien heb je eens een keer een boek gelezen of je hebt een mooie film gezien of je hebt een keer een preek gehoord en je denkt, ja, dat moet iemand anders ook horen of zien. En dan, nou ja, dan kun je daar eigenlijk niet meer over zwijgen en dan prijs je dat bij iemand aan, hè, van kijk die film eens of lees dat boek eens. En dan hoop je dat diegene iets van dezelfde enthousiasme ontvangt als wat jij daarbij had. Volgens mij begint getuigen daarmee. Er is een bekende zendingswetenschapper, die naam mag je verder vergeten, Leslie Newbigin. En die zegt, getuigen begint met een explosion of joy. Vond ik wel mooi. Getuigen begint met een soort explosie van vreugde. Geen plichtsgevoel, niet van, oh ja, dat moet ook nog, ik moet er natuurlijk wel eens een keer iets over zeggen. Nee, een hele persoonlijke ontdekkingsvreugde. Een ontdekkingsvreugde die meteen te mooi is om helemaal voor jezelf te houden. Daar begint het mee. Zoals die jongens op de achterbank. En zo is het volgens mij ook begonnen bij die eerste 12. Rondom Jezus. Jezus had zich persoonlijk met hun leven ingelaten. En dat had een diepe indruk op die jongens gemaakt. Ze hadden doorgekregen dat ze in Jezus iets zo unieks en zo moois en zo prachtig ze hadden ontvangen, dat ze daar heel enthousiast van werden. En toen werd het ook nog Pasen, zocht hij ze opnieuw op en toen was daar die explosie van vreugde. En ze konden niet meer over hem zwijgen. Te goed, te mooi, te belangrijk wat zij van Jezus hadden ontvangen om voor zichzelf te houden. En zo is de hele zendingsbeweging op gang gekomen. Dus vanuit een persoonlijke vreugde en een persoonlijk enthousiasme over Jezus. Dus ik zou om te beginnen jou willen vragen vanavond. Waar zit jouw ontdekkingsvreugde? Dat is de eerste vraag die wij ons moeten stellen. Waar zit jouw ontdekkingsvreugde? Wat heb jij opgedaan met Jezus of met het evangelie waar je enthousiast van bent geworden. En waar je blij van wordt. Wat is dat bij jou? Hoef je nu niet meteen een antwoord op te geven, maar probeer daar vanavond en wat mij betreft in de komende dagen, probeer daar eens bij te komen. Waar zit eigenlijk mijn enthousiasme als het gaat over het evangelie? Want daar begint het. Het kan natuurlijk heel verschillend zijn, hè? Misschien ben je wel heel existentieel door Jezus ergens geraakt. Dat hij je misschien wel heeft bevrijd van een soort druk die je altijd in je leven had om te moeten presteren en zo. Zou zomaar kunnen. Heerlijk, dat niet meer hoeft. Dat jouw enthousiasme daar zit. Dat Jezus je ontspant. Het zou ook kunnen zijn dat je enthousiast geworden bent omdat het evangelie je heeft geleerd dat er een toekomst is voor deze wereld. En dat jij misschien wel heel enthousiast bent om je in te zetten voor deze wereld. En om een, nou ja, het is een beetje een hype, maar om een duurzaam leven te ontwikkelen. Kan ook dat je enthousiasme daar zit. Of misschien zit jouw enthousiasme wel in de sociale bewogenheid van Jezus. Dat je het zo mooi vindt dat Jezus altijd maar aandacht en liefde heeft, juist voor die mensen die er eigenlijk overal buiten rollen. En dat je daar enthousiast van bent en dat je denkt, in die beweging van Jezus wil ik ook meedoen. Waar zit jouw enthousiasme? Jouw persoonlijke ontdekkingsvreugde. Ga daar eens naar op zoek. En als je dit nou aanhoort en je denkt, ik mis dat eigenlijk, zo'n ontdekkingsvreugde, dan zou ik tegen je willen zeggen, dan heb je eerst iets met God te bepraten voordat je met anderen gaat praten. Snap je wel, hè? Ga op zoek naar jouw ontdekkingsvreugde. Ik denk, als je daar heel dichtbij blijft, bij wat het bij jou aan vreugde geeft, dat het ook voorkomt dat je in het gesprek met iemand, als je eens een keer iets kan getuigen, dat het onpersoonlijk wordt. Of een soort opgedreund lesje. Daar zit natuurlijk vandaag ook niemand op te wachten. Ik merk wel dat er heel veel openheid is bij mensen voor wat het in jouw leven persoonlijk betekent. Dus daar moet je naartoe. Wat betekent het voor mij in mijn persoonlijk leven? Op welke manier is geloven in God voor mijn leven relevant? Wat maakt het voor mij voor verschil dat ik in God geloof als ik ziek ben? Of als mijn moeder sterft? Of als ik voor een grote beslissing sta? Wat maakt het eigenlijk voor verschil dat ik geloof in God? Dat is denk ik de uitdaging. Dat je het geloof in God kunt verbinden met jouw echte leven. En met de echte dingen die in jouw leven gebeuren. Ik hoorde laatst nog iemand tegen mij zeggen, mijn buurman die doet helemaal nergens aan. Dat vind ik altijd zo'n rare uitdrukking. Mijn buurman doet helemaal nergens aan. Natuurlijk doet hij ergens aan. Die man die leeft toch, net als jij. Die doet aan leven. En geloof heeft toch met leven te maken. Misschien moet je het om te beginnen daar maar eens over hebben met iemand. Over het leven en over wat er in het leven gebeurt. Mijn buurman wordt ook wel eens ziek. Onlangs verloor hij zijn schoonmoeder. Dan is hij verdrietig, net als dat jij soms verdrietig bent. Wat maakt het in die situaties uit dat jij gelooft in God? Als je verdrietig bent. Of ziek bent. Kan ik mijn geloof verbinden met de basiservaringen van het leven, die mijn buurman ook heeft, net als ik? Zijn schoonmoeder overleden. Wat het over troost. Hij vond troost in een liedje van Marco Borsato. Zou ik kunnen vertellen waarom ik troost zou kunnen vinden in God? En is dat hetzelfde? Of is dat heel anders? Zoek daarnaar. Hoe kan ik mijn geloof in God verbinden met wat het werkelijk in mijn leven betekent? Dat is denk ik getuige zijn. Ja, ondertussen misschien even als intermezzo. Waarom zou je het eigenlijk doen, hè? Waarom zou je überhaupt iets delen met iemand die niet gelooft? Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen vandaag die gewoon zeggen, joh, wat iemand anders gelooft, dat moet hij toch zelf weten. En dan moeten we elkaar ook een beetje vrij inlaten. En wat iemand anders wel of niet gelooft, dat is zijn of haar eigen zaak. Is dat zo? Ik denk het niet. Hoe zei Jezus het ook alweer? Ga heen in de gehele wereld en predik het evangelie aan alle schepselen. Dat is het zendingsbevel. Ga heen in de gehele wereld. Waarom? Omdat God die gehele wereld in zijn hart draagt. Ieder schepsel. Mij, jou, je buurman, die jongen bij de voetbal, dat meisje op school. Ieder schepsel draagt hij in zijn hart. God wil ze er allemaal bij hebben. Daarom zond hij Jezus. En daarom zonden ze later samen de Heilige Geest. Eén grote beweging uit het hart van God om ieder schepsel voor zich te winnen. Hij heeft jou ook gevonden. Hij heeft jou ingewonnen. Hij trok je erbij. Waarom? Om mee te doen in die ene beweging vanuit zijn hart naar ieder schepsel. Daarvoor heeft hij je erbij getrokken. Natuurlijk niet om het voor jezelf te houden, maar om mee te doen in die beweging van het hart van God, die de hele wereld winnen wil. Getuigen zijn is niet maar een activiteit voor mensen die er wat mee hebben. Getuigen zijn is meedoen in de beweging van het hart van God. Dat hart van God dat uitgaat naar ieder mens. Dus die ene jongen bij jou in de klas die niet gelooft, daar moet je wel eens een keer wakker van liggen. Want daar ligt God ook wakker van. Al is het er maar één. Dus niet zeggen, ja, dat is zijn of haar zaak, of ze wel of niet gelooft. Nee, zegt Jezus, dat is jouw zaak. Net zo goed als die van mij, maar wel samen. Dus God maakt die ander die niet gelooft tot jou en mijn zaak. Daar moet je nou niet meteen moe van worden. Ik zei net voordat we begonnen, ik zeg als wij vroeger op de jeugdvereniging een avond hadden met getuigen zijn, dan weet ik wel bij mezelf dat ik daar eigenlijk altijd ook wel gelijk een beetje moe van werd. Denk, oh ja, dan krijg je weer zo'n avond dat je veel meer over moet hebben en zo. En ik vond het ook altijd een beetje lastig. Maar ik zou nou vanavond tegen je willen zeggen, het is eigenlijk wel heel mooi, hè? Dat jij een medearbeider mag zijn van God. Dat is wel een hele eer, hè? Dat je zogezegd mee mag doen in de business van God. Om die wereld voor hem te winnen. Dat is een hele eer. Misschien zetten wij onszelf wel vaak veel te laag weg. Hè? Dat je denkt, ja, dat is natuurlijk niks voor mij. En dat is vooral voor mensen die dan in de evangelisatiecommissie zitten en zo. En die weten ook een beetje hoe dat moet. Nou, zegt God, vanavond is wel wat voor jou. Voor jullie allemaal. Ik heb jou ook erbij gehaald om bij mij in dienst te komen. En die 12 waar die mee begon, die vissersmannen, dat waren niet zulke bijzondere jongens hoor. Staat zelfs in de Bijbel dat ze hart van hart waren. Het waren niet van die gelovige gasten. Die zouden wij in ieder geval vandaag nooit in een evangelisatiecommissie hebben gekozen. Totaal niet. En God zegt, jullie ga ik gebruiken. Nou, als hij tegen hen zegt en als hij hen gebruiken kan, dan kan hij jou ook wel gebruiken. Mee mogen doen in die grote beweging van het hart van God naar ieder schepsel. Dat is getuigen. Jij mag meedoen. Nou, dit was eigenlijk een beetje het eerste deel van mijn verhaal. Het tweede deel, dat komt nu, dat gaat eigenlijk een beetje over het hoe. En nou weet ik wel, als het gaat over getuigen zijn, dat kan natuurlijk op allerlei manieren. Misschien zit je in de zaal vanavond en denk je, ik ben niet zo'n prater. Nou, het zit natuurlijk ook helemaal niet in het praterige. kan op hele andere manieren. Ik denk de wervingskracht van de eerste christelijke gemeente in het Nieuwe Testament zat hem ook niet in het praterige, maar gewoon in het feit dat ze goed zorgden voor de mensen om hen heen. Dus als ik nou vanavond even ga inzoomen op het toch wel praterige, dan doe ik dat niet om daarmee te zeggen dat getuigen zijn alleen maar in het praten zitten. Als jij een andere manier vindt om iets van je enthousiasme en je vreugde van Jezus door te geven aan een ander, prachtig. Maar ik ga nu even in op, als je nou eens met iemand in gesprek komt, hoe doe je dat? Hoe knoop je een gesprek aan? Wat is eigenlijk belangrijk om een goed gesprek met iemand te voeren? Hoe krijg je nou echt contact met iemand? En wat zeg je eigenlijk als je de gelegenheid krijgt? Daar wou ik nog wat over zeggen. Nou, dat is natuurlijk een beetje lastig, want je komt in de Bijbel natuurlijk niet een soort blauwdruk tegen voor zo moet je een gesprek met iemand voeren. Tegelijkertijd, ik vond het gesprek van Jezus met die Samaritaanse vrouw wel heel mooi. Dat is nou echt een getuigend gesprek. Iemand die nog van niets weet, die wordt er door Jezus langzamerhand bijgetrokken. En ik denk uit dat gesprek van Jezus met die vrouw kunnen jij en ik wel een paar dingen leren over hoe je dat nou doet. Zo'n gesprek voeren. Ik ga een paar dingen noemen. Ik weet niet of je meeschrijft, maar ik heb 5 punten. Schrik niet, ze zijn niet allemaal even lang. 5 punten. Ik wou maar beginnen met waar. Waar vindt dit gesprek eigenlijk plaats? Ja, in Samaria staat er. Nou, dan denk je, ja, goed, dat is gewoon een plaatsvermelding. Samaria, ja, maar wacht even. Dat Samaria, dat is wel heel apart. Samaria, dat was in die tijd van de Bijbel een plek, daar liep je als een Jood met een grote boog omheen. Daar ging in ieder geval niet doorheen. Joden en Samaritanen, die konden elkaar in die tijd niet zien of luchten. En over en weer zeiden ze tegen elkaar, jullie zijn niet ons soort mensen. Een grote boog liepen ze om elkaar heen. Het boterde bepaald niet tussen die twee groepen. Jezus loopt er niet met een grote boog omheen. Hij gaat dwars door Samaria. Er staat nog bij, hij moest. Ja, van wie? Nou ja, ik denk van zijn vader. Want zijn vader had die vrouw al lang op het oog. Die vrouw met haar lege kruik en haar lege hart. De vader had al op het oog om die vrouw te vervullen met zijn liefde. Jezus moest door Samaria. Wat betekent dat voor ons? Dat betekent in ieder geval dat wij ook af en toe door ons Samaria moeten gaan. Dat je dus af en toe eens op plekken komt waar je andere mensen ontmoet dan ons soort mensen. Kijk, je kunt natuurlijk lid worden van een Bijbelkring en je gaat naar een jeugdvereniging en je pikt her en der op vrijdagavond nog een stichtelijk avondje mee. Maar het is wel even de vraag, kom jij nog wel eens door Samaria? Waar ontmoet jij ze? Die mensen die nog niet van Jezus weten. Waar kom je ze tegen? Wat is jouw Samaria? Lijkt me heel mooi als je daar nou de komende tijd ook gewoon eens met God over hebt. Dat God je laat zien waar vandaag jouw Samaria ligt en waar jij eens een keer doorheen zal moeten. Ook al denk je misschien, ja, dat zijn allemaal hele andere mensen en zo. Ja, ja, daarom. God laat mij zien waar mijn Samaria ligt. Beetje buiten je comfortzone, om het maar even modern te zeggen. Samaria, dat is ook deze vrouw in haar eigen leefomgeving, zat ik te denken. Jezus zoekt haar op in haar omgeving, waar haar leven zich afspeelt. Daar begint het dus mee. Kijk, soms moet je tegen iemand zeggen, joh, ga eens mee naar de kerk. Maar veel vaker moet je natuurlijk gewoon naar diegene toe. Waar diegene zit. Dat je de plekken opzoekt waar je een ander kunt ontmoeten. En wat ik nou zo mooi vind, je ziet ook eigenlijk meteen dat deze vrouw verrast. Dat Jezus daar nou zit. Dat is meteen voor haar de aanleiding om iets aan hem te gaan vragen. Dus het gesprek begint simpelweg met het feit dat Jezus is op een plek waar het eigenlijk niet voor de hand lag dat hij daar zou zijn. Nou, zo'n plek kun jij ook wel bedenken misschien. Dat je denkt, dat is nou helemaal niet voor de hand liggend dat ik daar nou eens een keer naartoe ga. Misschien dat mijn omgeving wel zegt, wat moet je daar nou in vredesnaam zoeken? Jij daar? Ja, ik hier. En voor je het weet ben je ergens en er komt iemand tegen en die zegt, jij hier? En het gesprek begint. Zoek die plekken op. Dat is het eerste. Samaria als plaats. Tweede wat mij heel erg opviel is de houding van Jezus. Hij zit. Wat zou Jezus daarmee laten zien? Ik denk als eerste dat hij alle tijd neemt voor deze vrouw. Dat is wat mij betreft onmisbaar voor een goed contact met iemand. Dat iemand aan jou merkt dat je niet even zo vluchtig voorbij komt. Vluchtige contacten, dat werkt niet. En getuigen zijn in de zin van even een foldertje door de brieven beschooien met Jezus leeft ook voor jou. Daarvan zou ik zeggen, begin er niet eens aan. Dat heeft helemaal geen zin. Soms duurt het wel 10 gesprekken voordat je een klein beetje ingang krijgt bij iemand. Neem de tijd. Neem de tijd. Niet te opdringerig. Niet meteen kies voor Jezus of je bent verloren. Dat doet Jezus ook niet. Hij neemt alle tijd voor deze vrouw. Met dat Jezus daar zit bij die put, moet je eigenlijk even letterlijk voorstellen. Die vrouw die komt daar aanlopen, Jezus zit. Wat gebeurt er dan? Nou, hij kijkt dus naar haar op. Heel belangrijk. Jezus kijkt niet op deze vrouw neer. Hij zit, hij kijkt naar haar op. Dat is trouwens ook echt iets van God, wist je dat? Die kijkt niet op je neer, die kijkt naar je op. Die heeft je zogezegd letterlijk hoog staan. Ik denk als iemand dat aan jou merkt, dat je niet op die ander neerkijkt en denkt, jij bent nog zo iemand die moet nog bekeerd worden, want anders gaat dat allemaal helemaal niet goed met jou. Volgens mij gaat dat helemaal fout als dat je insteek is. Naar iemand opkijken. Ik denk als iemand dat merkt, dan kan het zomaar het begin worden van meer. Nou ja, derde, Jezus zit ook omdat hij moe is en dorst heeft. Jezus is even kwetsbaar en zwak, net als jij en ik. Dat is voor een goed gesprek trouwens ook onmisbaar. Hoe kom je nou dicht bij die ander? Nou, in ieder geval denk ik altijd door zelf ook kwetsbaar te durven zijn. Niet iemand die het allemaal wel weet hoe het zit en die het allemaal van elkaar heeft en zo. Volgens mij stoot dat alleen maar af. Maar dat jij en ik in het spoor van Jezus ook iets van onze eigen zwaktes en kwetsbaarheid durven te laten zien. Met dat we met iemand in contact zijn. Jezus zit. Neemt de tijd, heeft iemand hoog staan en durft kwetsbaar te zijn. Dan de openingszin. Hoe begint Jezus dat gesprek? Heel apart. Hij stelt een vraag. Hij zegt, geef mij te drinken. Jezus begint het gesprek zo dat hij laat merken dat hij van die ander, in dit geval deze vrouw, is gediend. Het is geen eenrichtingsverkeer. Jezus zit daar niet van, ik heb iets wat jij nog niet hebt en dat zal ik je nu even geven. Nee. Natuurlijk, Jezus heeft vooral iets te geven en dat zal straks ook wel komen. Maar hij begint andersom. Die vrouw mag eerst, geef mij te drinken. Dat is mooi om te onthouden wat mij betreft. Dat je in het gesprek die ander eerst laat gaan. Niet meteen met je Bijbel en met jouw ervaringen en zo aankomen. Laat die ander eens eerst. Wat heeft hij of zij te geven? Geef mij te drinken, zegt Jezus. Wat heb jij voor mij? Anders gezegd, wat zijn nou in jouw leven de bronnen waar jij uit put? Dat eerst is vragen. Daar zou ik nou heel benieuwd zijn als ik eens een keer met iemand in gesprek kom. Waar put diegene uit? Wat zijn de verlangens van die ander? Wat is zijn bron? Hoe probeert hij de verlangens van zijn leven te vervullen? die ander eerst. En eerst dus maar eens even heel goed luisteren. Mooi om van Jezus te leren. De ander eerst. Vierde, de taal die Jezus gebruikt. Het valt mij heel erg op dat hij in dit gesprek met deze vrouw taal gebruikt en woorden zoekt die heel erg aansluiten bij het moment en bij de plaats waar die vrouw is. Deze vrouw die komt gewoon om water te halen, midden op de dag. En ze komt naar een bron. En dan begint Jezus over levend water. Jezus dreunt geen catechisatielesje op. Het verhaal wat Jezus te vertellen heeft is niet voor ieder mens precies hetzelfde. Hij gebruikt hier woorden die aansluiten bij de omstandigheden van deze vrouw. Nou, ik dacht, daar moeten wij ons, vind ik, echt in oefenen. Dat jij en ik een soort creativiteit ontwikkelen, dat je op verschillende plekken met verschillende mensen verschillende taal ter beschikking hebt. Er staan in de Bijbel heel veel beelden. Er is niet één beeld van God. Er zijn heel veel verschillende beelden. Het gaat over een herder of over een rots of over een dokter. De arts heeft Jezus het over. Ik denk dat wij moeten oefenen dat je denkt, op deze plek waar ik nu met die ander ben en waar zomaar dat gesprek ontstaat, of het nou op het strand is of misschien in de wachtkamer in een ziekenhuis, welk beeld roept deze plek op? Welke taal past in deze omstandigheid? Ik denk, daar gaat Jezus ons dus ook in voor, dat wij zoeken naar taal en woorden om iets te vertellen over je geloof, maar wel woorden die aansluiten bij de situatie. Dat is wat mij betreft het vierde leerpunt. Ontwikkel je repertoire, zo gezegd. Je repertoire aan taal. Dan het laatste. En dat is de inhoud. Er komt in dat gesprek tussen Jezus en die vrouw een moment dat hij ook kan vertellen wat hij haar te geven heeft. En daar hoop jij ook op als je met iemand in gesprek bent. Dat er een keer zo'n moment komt dat je de ruimte krijgt om iets te zeggen. Iets te zeggen van het geheim wat jou te pakken heeft gekregen. Wat is dat geheim? Nou, die vrouw, die dus iedere dag met haar emmertje daar bij die waterput komt, dat is wat mij betreft een soort beeld voor het mensenleven. Ieder mens heeft dorst. Ieder mens heeft verlangens. Ieder mens verlangt naar geluk, naar zin in je leven, naar geborgenheid, naar liefde. Jij ook, ik ook, je buurman ook, je vriendinnen ook. Ieder mens verlangt naar een diep geluk. Daarin sta je dus heel dicht bij ieder ander mens. In je verlangens, in wat je hoopt, in wat je zoekt in dit leven. Wat zou het mooi zijn als je daar eens met elkaar over kan praten. Waar verlang jij naar? Waar zit jouw dorst? En waarin zoek jij vervulling in je leven van dat verlangen? Kijk, en als het daarover gaat, dan denk ik dat ieder mens zo zijn eigen put heeft. En wij gooien allemaal af en toe ons emmertje erin om wat naar boven te halen. Een beetje geluk, een beetje liefde. En de een die zoekt het in mooie spullen, dat kan ook een soort put zijn. In mooie spullen. De ander zoekt het in diploma's of in goede prestaties. Weer een ander zoekt het in een mooi uiterlijk of in populariteit. Deze vrouw die zoekt het in de liefde van een man. Ze heeft al 5 mannen gehad. Dat is haar bron. Daar probeert ze te putten. Een beetje liefde, een beetje geluk. Zo staan wij allemaal in ons leven iedere keer bij een put, een bron. En we halen wat water naar boven. En we doen ons er te goed aan en we hopen dat dat ons verlangen vervult. Jezus zegt, al die bronnen waar je uit put, die lessen jouw dorst niet. Geen diploma, geen populariteit, geen topuiterlijk. Want waar jouw ziel diep van binnen naar verlangt, dat kun je wel proberen te vullen met werk of met liefde of wat dan ook. Maar dan moet je steeds opnieuw terug naar die bron, want het is op de duur weer op. En je moet weer met je emmertje gaan putten en maar weer omhoog halen. En zo blijf je aan de gang. Je staat zo weer droog, hè? Als je het daarin zoekt. Jezus zegt, ik heb water voor je. Levend water. Dat ben ik zelf. En als je daarvan drinkt, heb je nooit meer dorst. Jezus is de bron. De bron. Voor een diep geluk, wat geen enkele andere bron in je leven je kan geven. De vraag is natuurlijk, beleef jij dat zo? En ik? Dat Jezus echt je bron is, waar jij uit drinkt. En dat zijn onvoorwaardelijke liefde voor jou het water is, wat jouw dorst en jouw verlangens vervult, waar je van opfrist. Of lessen jij en ik ondertussen onze dorst ook bij van allerlei andere bronnen? Het kan natuurlijk ook, hè, dat je gewoon als christen op een gegeven moment ook opgaat in van alles en nog wat. Kijk, dat heeft een buitenstaander heel snel door, hoor. Of je echt van Jezus leeft of dat het maar een beetje zo een naampje is. Beleven wij dat nog zo? Dat Jezus onze bron is. Die vrouw die zocht het in een relatie. Maar het gaf haar niet waar ze naar verlangde. Er bleef altijd maar een leegte en weer een nieuwe man. En nog maar weer proberen, maar het viel tegen. En dan zoekt Jezus haar op. En gaandeweg komt deze vrouw erachter. Deze man is het. Waar mijn ziel altijd naar heeft verlangd. Onwetend misschien wel naar heeft verlangd. En ze krijgt het in de gaten. Ik denk, lieve mensen, heel veel mensen om jou en mij heen, die verlangen onwetend naar Jezus. Ze hebben het alleen nog niet door dat Hij het is. En als jij en ik nou gewoon een beetje waterdragers zijn, dat je put bij de bron die Jezus is. En dat je dan een klein beetje water uitdeelt aan wie op jouw pad komt. Dan zul je eens zien. Wij gaan zingen.
Dominee, heel hartelijk bedankt voor uw lezing. Hele praktische lezing, waar ja, heel veel praktische handvaten hebben gekregen. Ook ja, hoe we nou eigenlijk kunnen getuigen. Ik zou eigenlijk als korte samenvatting of even ja, terugblik drie vragen willen stellen die ook in de lezing naar voren kwamen. En misschien zou je daar na de pauze op willen reageren of misschien daar op weer vragen stellen. Eerste vraag, waar zit jouw ontdekkingsvreugde? De vraag die de dominee stelde. Andere vraag was, kom jij nog wel eens door Samaria? En dan uiteindelijk de laatste indringende vraag natuurlijk. Beleef je dat Jezus echt je bron is? Of lessen jij en ik je dorst bij allerlei andere bronnen? Nou ja, goed, er is heel hoop gezegd. Dus ik denk dat er ook een heel hoop stof is om verder over door te praten of over na te denken. Dus stel je vraag gerust via steljevraag.tk nogmaals. En anders kan je hem straks ook de microfoon aangeraakt krijgen om die vraag even mondeling te stellen. Heb ik nog één andere mededeling voordat we nog twee liederen gaan zingen en dan is het pauze. Jij daar locatie Gouda is ook op zoek naar een eindverantwoordelijke, een nieuwe eindverantwoordelijke. Dave hoopt er op de duur mee te gaan stoppen. We hebben nog niemand gevonden die dat zou kunnen doen. Of we zijn wel bezig, maar mocht je zeggen van oh, dat lijkt me leuk of wat dan ook, schiet Dave gerust eens aan om te vragen van wat had het nou precies in en kan ik me op mijn manier ook inzetten in het Koninkrijk van God. Dan gaan we nu twee liederen zingen en tijdens het eerste lied wordt er ook gecollecteerd. Kan op de klassieke manier en ook via Gift. Jullie weten het intussen wel, zo'n app waarmee je het ook kunt geven. En ik zou jullie van harte willen aanbevelen om gul te geven. Ten meer omdat ik gisteren waarschijnlijk ben geflitst, dus misschien dat ik er dan ook nog wel iets uit de collecte zal kan halen. Nee, geintje. We gaan zingen uit op toonhoogte het lied Heer, u bent mijn leven, waar ook in de woorden naar voren komen. En op 1000 wegen zendt u ons weer uit om het zaad te zijn van Gods Rijk. En daarna zingen we een schitterend toepasselijk lied van Selah in Jezus naam, waarin het ook gaat over getuigen. En daarna kom ik niet meer hier terug, dan is het pauze. En dan na de pauze kom je natuurlijk wel weer terug. Maar in ieder geval, daarna kunnen jullie gewoon naar de gang gaan en koffie en thee pakken. Of wat er ook is.
Oh, het goede nieuws bekend, dat Jezus leeft en wij met hem. Door de liefde die van God in ons hart is uitgestort. Als de liefde in ons leeft, die niet zichzelf zoekt, maar die geeft.
Wilt u de vragen nog van tevoren een beetje bekijken of niet? Wat de...